Dit is het Hapsisterhuis Radio. Zometeen het Hapsisterhuis Radio live. Uitzendingen van het Hapsisterhuis Radio live zijn terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsisterhuis Radio. Programma's van het Hapsisterhuis Radio staan aangekondigd op de website van het Hapsisterhuis, hapsisterhuis.nl. Dit is het Hapsisterhuis Radio. Over enkele ogenblikken het Hapsisterhuis Radio live. Het is nu 6:03. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsisterhuis Radio voor het Hapsisterhuis Radio live, met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Welkom. Hoe jouw eigen verhaal zomaar bijdraagt tot je eigen herstel. Zometeen meer van Mekan Milota en Stefan van Gelen van het UMC Utrecht. Ze zijn hier in de studio. Maar eerst kijken we naar wat er hier op het Hapsisterhuis Radio allemaal nog meer te doen is. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenaarster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsisterhuis Radio. De doorbraak van acteur Jorgen Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in der tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. Inmiddels is Jorgen Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsisterhuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Hennepman dan, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuigen. Dit is het Hapsisterhuis Radio live. Goedenavond. We vergeten het vaak, maar een diagnose is een tekst, een vaststelling van iets die bij een verhaal van een patiënt gegeven wordt. Het belang van het oorspronkelijke verhaal van een patiënt is nu meteen duidelijk. De aandacht voor het eigen verhaal van mensen wordt deze dagen weer belangrijker in de spreekkamers van artsen en therapeuten, nadat er tientallen jaren vooral in diagnoses werd gedacht. Zeker als het leed ernstig is, laat een verhaal zich niet uitdrukken in een eerder vastgestelde reeks symptomen waarop een diagnose wordt gebaseerd. In de psychiatrie is de aandacht voor het verhaal, zoals gezegd, bezig aan een opmars. De aandacht ervoor is nooit helemaal weg geweest. Uiteindelijk is deze medische discipline afhankelijk van verhalen, omdat we over psychiatrische aandoeningen zo weinig weten. Individuele ziektebeelden verschillen nu eenmaal enorm van elkaar. Omdat verhalen vooral in de psychiatrie weer zo belangrijk geworden zijn, wordt in Universitair Medisch Centrum in Utrecht onderzoek gedaan naar verhalen dat ook wel narratief onderzoek wordt genoemd. In de studio van het Hapsisterhuis Radio live zijn universitair docent Mekan Milota en onderzoeker en onderwijskenner Stefan van Gelen, beide van het UMC Utrecht. Hartelijk welkom allebei.
Hallo. Dankjewel.
Stefan, om met jou te beginnen, hè? Bestaat de verhalenbank eigenlijk al lang?
Ik zou moeten nazoeken wanneer het precies begonnen is, maar ik denk dat de eerste verhalen gepubliceerd zijn op de website rond 2017.
Wat was de aanleiding?
Zoals je net al zei, eigenlijk de aanleiding was dat we vanuit het UMC Utrecht het heel belangrijk vinden om voorbij de diagnoses van patiënten te gaan kijken, voorbij hun symptomen en echt structurele aandacht te gaan besteden aan de persoon achter de patiënt en het verhaal wat die persoon over zijn eigen leven en de rol van zijn aandoening of zijn ziekte daarin geeft.
Dus het past in het hedendaagse patroon, de ontwikkeling waarin we nu zitten in de zorg?
Ik denk dat er in de zorg een grote behoefte is aan meer patiëntgecentreerdheid, of zoals ik het zelf nog liever zou zeggen, persoonsgecentreerde zorg. En ik denk dat het heel goed in die ontwikkeling past, inderdaad.
Mekan Milota, waarom zijn we het vergeten?
Ja, er zijn een heleboel verklaringen natuurlijk. Het is niet gewoon dat er één oorzaak is. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg en de zorgstelsel, dat we echt ons zijn gaan richten op efficiëntie. En het is ja, de feit dat er meer mensen zijn en die willen allemaal gezien worden en gehoord worden. En de spreekuren worden steeds korter en korter. En daarnaast hebben we een behoefte aan transparantie in hoe we dat rapporteren. Dus we hebben patiëntdossiers waar artsen alles erin moeten schrijven. En dat moet communiceerbaar zijn en open zijn. En ja, het gevolg is dat we spreekuren hebben van 5 minuten, 10 minuten. En dat de hele tijd de arts achter een computerscherm zit te typen. Omdat er gerapporteerd moet worden. Dus dat is een effect.
Overdreven aandacht, kan ik het zo zeggen, voor effectiviteit. Zeg ik dat goed zo goed?
Ja, ik denk dat is één van de oorzaken. Dus je wilt effectief zijn en repliceerbaar zijn en transparant, objectief. Dit zijn allemaal woorden die leiden tot, ja, horen bij een soort van begrip van evidence-based medicine. Dat ja, we weten wat werkt als we bewijs voor hebben. En daar hebben we een rangschikking, een hiërarchische ideeën daarover. Dat de double-blinded randomized controlled studies de beste zijn.
Maar
dat de ervaring uit de praktijk het laagste zit. Dus op dat rangschikking, als we kijken naar wat vergoed wordt in de basiszorg, in de zorgpakketten, dat wordt bepaald door evidence-based medicine, door die studies. En niet door wat men zegt werkt. Dus je ziet, we zijn op het uiterste van het spectrum gegaan van wat we waarderen in de zorg. En we merken dat zorgverleners en zorgontvangers dat niet prettig vinden. En willen terugkeren naar dat persoongerichte zorg. Waar je echt gaat kijken naar het verhaal van de persoon die tegenover je zit. En niet naar de data.
En daar natuurlijk dingen uithaalt per persoon. Ja. Maar hoe maak je dat dan voor algemeen gebruik geschikt?
Ja.
Stefan?
Goed, daar zijn ook weer een heleboel verschillende methoden voor. Maar ik denk om heel even aan te sluiten bij datgene wat Megan net zegt. Ik denk, als we zo op zoek zijn naar een diagnose bij een patiënt. En die hebben we gewoon nodig. Want we werken met DBC's, een diagnose-behandelcombinatie. Ja. En als je dat niet hebt, dan wordt de zorg niet vergoed. Dus we zijn heel erg gericht op die diagnose, op die symptomen. Als we die eenmaal hebben, dan blijven we in die lijn. Terwijl je zou je ook een ander model kunnen voorstellen van zorg, waarbij we eerst even de tijd nemen om echt te luisteren van wat de patiënt nou belangrijk vindt. En dat we daarvan uit gaan werken. En dan zou je kunnen voorstellen dat het dus een investering is die je vroeg in het diagnostisch traject of in het behandeltraject doet. Dat is een investering. We luisteren, wat wil de patiënt? Mm-hmm. Hoe denkt de patiënt er zelf over? En dan vervolgens kunnen we misschien onze behandelingen veel beter bij het individuele perspectief van de patiënt laten aansluiten. Waardoor dat kan op een lange termijn de behandeling misschien veel effectiever wordt.
En als je dat bij de patiënt laat en alleen naar dat verhaal van de patiënt luistert en daar de goede dingen uithaalt, is dat dan ook toepasbaar op anderen? Of kom je dan in het geding met het empirisch wetenschappelijke model zoals Megan dat?
Ja, de een sluit de andere niet uit. Ik denk dat ze elkaar kunnen verrijken, juist. En wat we zien, vooral, ik spreek hier nu over de psychiatrie. Hier zijn we hiervoor om over de verhalen van de psychiatrie te praten. Maar wat je ziet in de zorg, in de psychiatrische zorg in de afgelopen 20, 30 jaar, is dat we heel erg zijn gaan kijken met labels. En dat we de echte zorg gaan toespitsen bij bepaalde zorginstellingen. En we zeggen, oké, die behandelt alleen schizofrenie. En die behandelt alleen maar manie-depressie. En je komt en je hebt een label nodig om daar de zorg te kunnen krijgen. Maar wat we zien, is dat veel mensen een veel genuanceerde ziektebeeld hebben. Het is niet alleen maar één ding. Het is vaak verschillende dingen een rol spelen in een ziektebeeld. Meerdere diagnoses. Dus wat we zien is dat we eigenlijk de zorg anders moeten instellen. En dat vraagt een andere diagnostiek, onder andere.
Ja, omdat er dus overgediagnosticeerd wordt eigenlijk. Ja. Iemand kan met verschillende diagnoses lopen.
Ja.
Ja, ja, ja. Toch, hè, verhalenbank psychiatrie heeft ook verhalen van naasten, behalve van patiënten, maar ook oud-patiënten en verhalen van zorgverleners. Mm-hmm. Waarom is dat ook belangrijk?
Nou ja, ik denk, ook daar zijn weer verschillende redenen voor natuurlijk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om Als je geïnteresseerd bent in narratief onderzoek of narratieve zorg of onderwijs over verhalen binnen de geneeskunde, binnen de psychiatrie, is het belangrijk om je te realiseren dat je kan wel uitgaan van een individueel verhaal van iemand, maar dat verhaal dat vertel je nooit zelf. Het verhaal van jouw leven is nooit puur jouw eigen individuele verhaal. Het is altijd een verhaal wat je maakt in co-constructie met anderen. Het is ook al een verhaal, je wordt in die zin niet met een leeg papiertje of een leeg, hoe noem je het ook weer, als onbeschreven blad.
Ja.
Je valt in feite al in een bepaalde verhaallijn. Een verhaallijn die er al ligt binnen je gezin, binnen je maatschappij, binnen je cultuur. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ons dat te realiseren. Dat ja, we moeten heel goed luisteren naar het individuele verhaal van de patiënt, maar dat verhaal wordt gevormd in samenspraak met heel veel andere mensen.
Hoe categoriseren jullie de verhalen in de verhalenbank psychiatrie, ben ik net?
Ja,
we
moeten een onderscheid nemen tussen de verhalenbank, zoals het is als onderzoeksbron. En daar komen een heleboel verhalen binnen. Dat zijn interviews, semi-structured interviews. Die worden afgenomen door getrainde interviewers. Dat zit in een database en dat gebruiken we voor verschillende soorten onderzoek. Daar kunnen we straks meer over vertellen. En dan heb je ook de Verhalenbank Psychiatrie website. En dat zijn geredigeerde verhalen. Dus dat zijn alleen de verhalen van mensen die zeggen, ja, ik wil dat mijn verhaal gedeeld wordt. En op dat moment komt een redactieteam binnen. Ze nemen een interview van 2,5 uur, 3 uur en dat distilleren ze naar een verhaal van 350 woorden. En dat doen ze samen met de patiënt. Dus het is een heen en weer, dat co-construction narrative. En dus we vinden dat dat belangrijk is, dat op de website niet alleen de verhalen van de patiënten komt, maar ook van de naasten en de zorgverleners, om een genuanceerder beeld te geven, zoals Stefan net zei. Het is niet alleen maar één verhaal in een vacuüm, het is een verhaal die spreekt tot en met andere verhalen. En dat een verhaal, een narratief, wordt geconstrueerd samen met de zorgverleners, de naasten en de omgeving.
Wat mooi, bedenk ik me net, want het dwingt, ja, dwingen is een vervelend woord hier, maar ik kom even op niks anders. Hè. Het dwingt ook je een verhaal gecomprimeerd en duidelijk te vertellen. Is dat ook een achtergrond, een behandelachtergrond van jullie of niet bij de verhalenbank?
Niet per se. Het is niet de behoefte om het kort en bondig te vertellen. Ik kan wel zeggen dat voor zorgverleners is het fijn om een kort en bondig verhaal te hebben, maar we willen niet het idee geven dat alle verhalen een soort van magische lopende lijn moeten hebben, zoals je ziet in Grimm's sprookje bijvoorbeeld, of een begin en een einde, of dat er een herstel moet zijn op het einde. Dus we willen heel graag de verhalen vormgeven van de mensen die dat willen op de website, maar we proberen dat niet allemaal in één jasje te gieten of één soort van oerverhaal te gooien.
Dat is iets waar we ook mee worstelen natuurlijk, want juist door de manier waarop we het op de site weergeven, lijkt het inderdaad alsof het gewoon standaard verhalen zijn met een begin, een middenstuk, problemen die overwonnen werden en toeleidend naar een mooi einde. Maar juist, denk ik, de psychiatrische verhalen of de verhalen van mensen met psychiatrische problematiek, die kenmerken zich juist doordat ze niet zo'n duidelijke structuur hebben. De structuur kan er helemaal weggevallen zijn, zoals traditionele verhalen verwijzen naar een realiteit, kan een psychiatrisch verhaal voor een heel belangrijk deel fictief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de fictieve inhoud ons niks kan leren. Dus daarom is het zo belangrijk dat we zeggen, op de site hebben we publieksversies van de verhalen, maar daarnaast hebben we de transcripten van die verhalen en die kunnen heel erg lang zijn. En daar kunnen we heel veel dingen uit halen. En dan kom ik eigenlijk terug op een vraag die je eerder stelde. Hoe categoriseren we die verhalen? Ja. Of hoe leren we daaruit? En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kan je doen door middel van kwalitatief onderzoek. Dus Megan kan daar dadelijk wat meer over vertellen. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook doen aan de hand van machine learning of AI. En dan gewoon echt inderdaad kijken van wat is het taalgebruik van iemand? Wat voor woorden gebruikt hij? Maar voorbijgaand aan het type woorden wat iemand gebruikt, kan je kijken wat is de grammaticale structuur van het verhaal. En daar zijn ontzettend veel dingen uit te leren. Gewoon doordat, en op die manier kun je dus hele grote groepen, enorme tekstbestanden, kan je met machine learning doorkammen. Dat is één manier om het te doen. Dan kom je achter grote structuren. En de andere manier is om via kwalitatief onderzoek.
Megan, kwalitatief onderzoek.
Ja,
Stefan roept het.
Ja, dat is dat je echt gaat kijken naar de interview zelf. En je leest keer na keer ieder interview. En dan ga je ze naast elkaar leggen. En dan kijk je naar patronen, emerging patterns. Dus wat zie ik, hoe kan ik verhaal A vergelijken met verhaal F? Wat zie ik als herhalende patroon? Dus wat ik heb samen gedaan met een onderzoeker van de verhalenbank een jaar of twee geleden, is we zijn gaan kijken naar wat zeggen mensen zelf over de helpende en belemmerende factoren in de zorg. Het lijkt een heel eenvoudige vraag. Je denkt, ja, dat zal totaal uiteenlopen. Iedereen heeft een andere ervaring. Maar we konden echt distilleren dat er heel significante factoren waren die hebben kunnen leiden tot een meer positieve ervaring met de psychiatrie, met de GGZ. En er zijn factoren die steeds terugkomen in alle verhalen, die worden gezien als belemmerende factoren. Eén daarvan is gewoon dat je gaat kijken naar een diagnose en niet naar de persoon achter de diagnose. Patiënten zeggen dat keer na keer na keer. Ik word alleen gezien als een label en ik ben veel meer dan een label. Of men heeft niet naar mij geluisterd. Alleen gewoon dingen afgevinkt en dingen in een dossier ingevuld. Maar niet geluisterd naar wat ik zei.
Wat is de functie voor een mens om überhaupt iets te vertellen? Hmm. Want dat is natuurlijk de basis van alles, dat iemand iets wil vertellen. Wat?
Dat is een hele brede vraag die je daar stelt.
Ja. Je bedoelt, dat kunnen we specificeren. Mensen die komen vertellen voor de verhalen, mensen die verhalen doneren of mensen die...
Die doneren.
Ja.
Dat zat in mij. Waarom vertel ik een verhaal, even mezelf als voorbeeld, over iets wat ik heb meegemaakt, wat dicht bij mij ligt. En wat is daar voor mij nou de functie van?
Wel, wat we steeds
terugzien... Ik vraag het ook met een achterliggende gedachte, namelijk... Je bent dus als mens constant bezig je ervaring, wat ooit gebeurd is, te hertalen.
Ja. Mm-hmm.
Daar werk jij mee als verhalenbank.
Ja,
is dat functioneel?
Het heeft geen therapeutische functie. Dus de verhalenbank is niet ingezet om een vervanger te zijn voor een therapeut.
Ja.
Het wordt gezien als een plek waar je een verhaal kan doneren. Dus de opgeleide interviewers worden getraind om echt neutraal te zijn. En ze kunnen af en toe een sturende vraag stellen. Maar we hebben een topiclijst. En we proberen dat zo open mogelijk te houden. Dat het verhaal ontstaat zoals het is. Ja? Dus wat we merken is dat mensen komen naar de verhalenbank toe. En de grotere meerderheid zegt, ik wil dat andere mensen kunnen leren van wat ik heb meegemaakt. Ik wil dat andere mensen niet zo eenzaam voelen of alleen of raar. Dat wat zij hebben meegemaakt is ook hetzelfde als wat ik heb meegemaakt. Dus een behoefte om in contact te komen met een soort van imagined readership ooit. Of ze willen iets bijdragen aan kennis of onderzoek.
De focus is dus de ander.
Ja.
Het gaat er niet om dat ik zelf mijn verhaaltje wil vertellen.
Voor de meeste mensen is het heel belangrijk dat ze inderdaad hun verhaal delen. Ook al vinden ze het heel erg moeilijk. Dat lees je heel veel terug. Mensen vinden het heel lastig om hun verhaal te delen. Maar ze hopen dat andere mensen ervan kunnen leren en er dingen in herkennen. En als Megan net zegt, ja, de verhalenbank die heeft geen therapeutische functie. Dan denk ik, dat heeft het niet direct natuurlijk. Maar waar we wel naar op zoek zijn, zoals Megan net al zei. Is wat zijn nou belemmerende factoren? Wat zijn bevorderende factoren? Wat is de manier waarop je een verhaal kan bouwen? En wat is de beste manier om de zorg op zo'n manier in te richten dat die herstel bevorderend kan zijn? Maar natuurlijk kan er bestaan ook narratieve therapieën. Je kan narrativiteit ook inzetten om mensen te begeleiden in hun ziekteproces.
Kun je daar iets over zeggen? Stefan van Gele, even tussendoor. Je naam.
Nou goed, als je vraagt, ja, waarom vertellen mensen verhalen? Hè? Ik denk dat we het eens zijn over dat in ieder geval Megan en ik zullen denken dat alle mensen hun identiteit opbouwen als een verhaal. En dat kan je zien als één verhaal of een dialoog van stemmen in jezelf waarin je een verhaal vertelt. En ziekte of traumatische ervaringen, die doen een inbreuk op de verhalen, op jouw verhaallijn, het verhaal wat je aan het vertellen bent. En daar kan je mensen dus mee gaan helpen. Van, wat is het verhaal dat jij over jezelf vertelt? Wat heeft ziekte daar voor inbreuk op gemaakt? Hoe ga je een nieuw verhaal opbouwen? Waarmee je wel weer een leefbare identiteit je kan vormen. Dus ik denk dat dat voor herstel in de psychiatrie heel erg belangrijk is. Ik denk ook iets wat ik zeker genoemd wil hebben, nu we hier toch bij het Hapsis huis zitten, is dat verhalen natuurlijk ook een hele, hele diepe affectieve structuur hebben. Dus alle verhalen zijn geen neutrale verhalen. Dat zijn nooit, het gaat niet alleen maar om de inhoud van de woorden. Het gaat, elk verhaal heeft gewoon een affectieve grondlading. Elk verhaal heeft bepaalde gevoelens dat het met zich meebrengt. En je kan je heel erg voorstellen dat als jouw verhaal gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld machteloosheid, isolement, een gebrek aan autonomie en succes, dat mensen daarmee ook geholpen willen worden. En dat je dat kan doen door naar de verhalen te kijken, puur naar de verhalen. Of dat je kan kijken naar die onderliggende gevoelstructuur.
Megan Milota, de gedachte achter de verhalenbank, hè, is er een van de positieve gezondheid.
Ja.
Wat kan gezondheid, wat kan daaraan nou zo positief zijn?
Nou, zoals Steven net
zo... Dat is toch iets wat je hebt of niet?
Nee, wat Steven net zo mooi zei is dat ja, we werken aan het verhaal van onszelf en over onszelf. Een ziekte of een ziekteervaring speelt een rol daarin. En nou, de positive health movement is gebaseerd, ja, het is een soort van tegengewicht tegen de standaard definitie van ziekte. En de ziekte is een gebrek aan gezondheid. Of het feit dat je lijdt aan iets. En dat er iets hersteld moet worden. Maar als we zo dat definitie hanteren, dan is iedereen ziek. Dus wat Machteld Huber en de mensen van de Positive Health Movement zeggen, is dat je moet anders gaan kijken naar wat gezondheid is. Dus in plaats van zeggen ziekte, dan zeggen we positieve gezondheid. En we zeggen gezondheid bestaat uit verschillende elementen. Niet alleen maar het gebrek aan een ziekte of een gebrek aan een belemmering, maar aan je welzijn, onder andere je spirituele welzijn, je fysieke welzijn, je dagelijkse functionering, je omgaan met anderen. Dat je verschillende factoren kan meenemen om een meer, en ja, ik weiger om dit te noemen, maar ik ga het toch doen, een meer holistische beeld van de mens te kunnen vormen. Dat bijvoorbeeld, oké, zeg maar, ik heb een chronische ziekte. Ja, ik ben niet, ja, volgens de definitie, ik ben ziek, maar ik voel me goed. Maar ik wil geholpen worden in mijn dagelijks leven. Ik wil graag hulp kunnen hebben. Ik heb een afstand tot het onderwijs. Dus ik wil iemand die me kan helpen om naar de universiteit te kunnen komen, zeg maar. En die me kan begeleiden in de les. Dus dat is hoe we moeten kijken, zeggen die groep van mensen. Dus je moet niet alleen maar kijken naar hoe kunnen we medicijnen voorschrijven om bepaalde ziekte te onderdrukken. Maar hoe kunnen we kijken naar wat voor jou belangrijk is om te kunnen functioneren op een manier dat jij wilt. Natuurlijk, dat kunnen we noemen een soort van ja, een rechtzetting in het verhaal. Dat de ziekte een plaats krijgt in het levensverhaal die verteerbaar is en acceptabel is voor die persoon.
Tegelijkertijd wil ik nog even op aanvullen.
Want,
hoe enthousiast ik ook ben over het idee van positieve gezondheid en denk dat het nodig is om over een andere manier van gezondheid en ziekte na te denken, denk ik dat de manier waarop het nu vaak gebracht wordt, positieve gezondheid als het vermogen van het individu om zich aan te passen en zelf regie te voeren over fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, nog erg individualistisch is. Mm-hmm. Het is erg gericht op het individu. Het vermogen van het individu om zich aan te passen. Het vermogen van het individu om zelf regie te voeren. Maar ik denk dus dat we veel meer toe moeten naar een idee waarbij gezondheid ook iets is wat we met z'n allen doen. Het is niet, het is niet iets van het individu. Ja. Ja, het kijk, als de pandemie ons iets leert, dan is het dat onze levens fundamenteel met elkaar verbonden zijn. En dat mijn gezondheid afhankelijk is van jouw gezondheid. En dat het niet, alleen geldt voor mensen, maar dat ook onze gezondheid is verbonden met die van de dieren. We kunnen niet nadenken over een notie van gezondheid waarbij ons welzijn losstaat van het welzijn van de dieren. Nee, als die ziektes zo duidelijk kunnen overspringen van mens op dier, dan moeten we toe naar andere noties van gezondheid. En ik denk dat positieve gezondheid is een enorm belangrijke stap erin, waarin we gezondheid zien als iets anders dan afwezigheid van ziekte. Maar ik vind hem nog wel erg individualistisch en daarom is het zo belangrijk dat we in de verhalenbank
niet alleen kijken naar individuele verhalen, maar heel erg duidelijk kijken van wat in dit verhaal, en dat is ook een manier om te categoriseren, hè? Wat in dit verhaal is persoonlijk van jou, wat is interpersoonlijk en wat is cultureel in dit verhaal.
Is het ook dat wij als mensen, als individuen, veel meer zouden moeten streven naar, noem het maar het oude begrip, interesse? Ertussen zijn. Mm. Noem het individualisme.
Zou ik daar een aantal richting op mogen gaan? Ik wil daarop inhaken.
Graag. Een meer verbinding tussen elkaar. Ja. Dat we methoden bedenken en ontwikkelen. Ja. Zoals bijvoorbeeld de haptonomie er een is. Ja. Waarbij het gaat over het accentueren van de verbinding tot elkaar.
Ja.
Absoluut. Ja.
Ik begin, hè? Ja.
Als jullie allebei absoluut roepen, dan zit ik goed.
Wat wij proberen te doen in het onderwijs die wij ontwikkelen voor onder andere medische studenten, maar ook geesteswetenschappers en biomedische wetenschappers, is we proberen ze te laten zien dat... dat we werken aan co-constructed narratives. Dat het verhaal dat je maakt over jezelf is ook een samenwerking met een ander. En dat de zorgverleners taak in de toekomst is niet alleen om de juiste diagnose te stellen en de juiste medicijnen voor te schrijven, maar echt te werken aan de co-constructed narrative. Dat je ook mede verantwoordelijk bent voor het verhaal van een ander. Dat soort samen zijn. Dat het feit dat ik tegenover je zit in de spreekkamer betekent dat ik ook bijdraag aan jouw verhaal. En het is ook mijn taak om jou te helpen om dat verhaal vorm te geven. En de ziekte de juiste plek te kunnen geven in jouw ziekteverhaal. Hmm. En dat is een heel ander begrip, denk ik, dan wat we nu leren. Dus wat wij, onze studenten kijken soms... we proberen ze hiervan te overtuigen. Dat dit ook een belangrijke taak is voor zorgprofessionals in de toekomst.
En hoe stel je eigenlijk vast, je noemt het er straks, de cultuur. Mm-hmm. Hoe stel je vast waar de cultuur ongeveer zit? Hoe beschrijf je dat?
Ik zat nog helemaal bij het interesse. maar ik zit te denken aan... Ik ga gewoon daar even op door. Nee, want ik zit te denken aan de studenten die we inderdaad hebben. En die zijn...
Ik geef een wandelingetje maar.
Ik kan Megan even een goed antwoord op hoe we culturele factoren vaststellen. Nee, maar ik denk, de studenten zijn geïnteresseerd in heel veel dingen. En ik denk, het idee van interesse, het zijn tussen elkaar, is natuurlijk, denk ik, inderdaad waar we naar streven. Het zijn tussen de dingen, waarbij de dingen altijd met elkaar in verbinding staan en ook mens kunnen zijn. Ja.
Hoe destilleer je de cultuur uit een verhaal?
Ja, dat was de vraag die je stelde. Hè? Die geef ik door aan Megan.
Hoe destilleer je de cultuur uit het verhaal?
Ja, dan zou ik Linken hier even moeten hebben.
Wat jij net aangekaart, Stefan, wat Stefan net had gezegd, is dat we kunnen kijken naar wat aan het verhaal is die van het individu, bij het individu hoort, bij het interpersoneel. Hoe zeg je dat? Soms komt een Engels woord ertussen. En soms cultureel, dat zijn verschillende niveaus. En dat is een onderzoeker die heet Murray, heeft dat onderzocht. Een heel mooi... psychiater en onderzoeker over hoe we kunnen kijken naar verhalen in de psychiatrie. Dus je kan op verschillende manieren kijken naar uitingen van mensen en een interpretatie daaraan leggen van ik denk dat dit een culturele uiting is. Dit is iets wat wordt bepaald door de breder socio-economische culturele context. En dit is iets wat heel erg persoonlijk verbonden is aan die persoon en zijn of haar interacties met de naaste en omgeving. Dus dat is wel te doen. Maar ik neem hier even een pivot en wil praten over de cultuur in het ziekenhuis, wat ook aan het veranderen is. Dus als we het hebben over de cultuur en hoe we dat aanduiden in de ziekteverhalen die we onderzoeken en verzamelen, dat is één ding. Maar we moeten het ook hebben over de cultuur in het ziekenhuis en hoe dat moet veranderen. Van het soort van top-down systeem of een heel scheve verhouding tussen een patiënt en een zorgverlener. Tussen een meer... wederzijdse beïnvloeding en discussie en gesprek waar ieder iets te bieden heeft en een soort van expertise heeft. En dat kunnen we mooi over praten, maar hoe ga je dat op gang brengen?
Het contact wordt gelijkwaardiger.
Ja.
Mag ik toch nog heel even terugkomen, want dit is ook wel een moment, denk ik,
waarop we wat andere mensen heel even moeten noemen. Want ja. Megan en ik zitten hier natuurlijk. Megan is van achtergrond de literatuurwetenschapper. Kijkt op een bepaalde manier naar verhalen. Hoe je die kan lezen. Ik zelf ben filosoof. Ik heb mijn eigen ideeën over wat narrativiteit is. Ik kijk bijvoorbeeld heel erg naar een narratieve identiteit en hoe die zich ontwikkelt. We werken ook met de Nienke Samsbeek. Die is heel erg bezig met het werk van Murray. Is aan het kijken van in die verhalen die we hebben, welke verschillende factoren spelen daarin een rol. Gaston Franse is heel erg bezig, vooral met die culturele noties van narrativiteit. En bijvoorbeeld hoe populaire cultuur terug te zien is in onze beeldvorming van psychiatrische aandoeningen. En hoe dat weer
dat zal wel
eigenlijk
gigantisch zijn.
De persoonlijke Floortje Schepers, de hoogleraar innovatie in de geestelijke gezondheidszorg die de Verhalenbank begonnen is. Die heeft ook natuurlijk weer heel erg veel inzicht in de cultuur waar Megan net over sprak. De cultuur van het ziekenhuis, de cultuur van het medisch diagnosticeren. Dus vandaar dat wij zitten hier als representanten. Als je wil hebben over de culturele context van deze verhalen, dan moet je gewoon daarvoor Gaston Frans weer
gaan. Gaan we het ook nog over hebben.
Of Nienke nog een keer gaan
halen. Okay. Alweer Nienke bellen.
Dat zijn weer andere mensen. Maar ik wil maar heel even zeggen dat de Verhalenbank, dat doen we met heel veel mensen, heel veel experts, maar ook al heel veel ervaringsdeskundigen. Dus mensen die zelf vanuit een psychiatrisch verleden hebben, daar zelfs nog in kunnen zitten. Maar die gewoon ook erover nadenken hoe zij het als patiënt of als ex-patiënt willen zien en wat zij eruit willen halen. Dus ik denk niet dat deze, het is zo'n breed iets, dat kan gewoon niemand alleen. En we hebben daarin allemaal onze eigen expertises.
We noemden het al, hè? De ondersteuning bij herstel. Mm-hmm. Het is eerder ter sprake geweest, hè? En ik vroeg me even af, van tot hoever reikt nou ondersteuning bij zo'n proces van herstel? Is dat iets wat jaren duurt? Is dat iets wat een jaar duurt?
Herstel.
Ja,
dan moet je ook even toch jouw definitie van herstel denk ik geven. Ja. Want daar bestaan een hele hoop definities van.
Als ik niet vrij door het leven kan springen wanneer ik het wel kan.
Ja. 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 Nee, maar
ik weet niet of ik het goed zeg hoor, maar ik probeer je te helpen, hè?
Nee, maar ik denk dat komt in de... Kijk,
wanneer is
het
is
belangrijk ook voor luisteraars om te weten dat natuurlijk de geneeskunde richt zich meestal op genezing.
Ja.
En dat iemand beter wordt. En de notie van herstel is iets anders. Het is niet zozeer de zin dat je genezen bent. Dat wil niet eens zeggen dat je af bent van je psychiatrische problematiek. Herstel, in mijn opvatting, maar ik denk dat ik ook voor jou mag spreken, Megan. Mm-hmm. En ook voor andere mensen in de Verhalenbank, is heel erg dat je een leefbare identiteit terugvindt. Ik wil niet zeggen dat je problemen weg zijn, maar dat je een manier hebt gevonden om te springen wanneer je wilt springen. En dan niet huppelen, laten we huppelen zeggen.
Ja, duidelijk hoor. Dankjewel.
Kan ik niet beter.
Ja, maar het is dus herstel is geen proces dat altijd maar doorgaat. Zit wel een limiet in.
Nou, ik denk dat veel van kijk, wij werken in een universitair medisch centrum. De problemen de mensen die wij daar krijgen, wij zijn niet de eerste die hen zien. Mm-hmm. Dus we hebben, wat Megan net al aangaf, het zijn zeer complexe patiënten, zeer complexe verhalen die wij krijgen. En het herstelproces kan jaren duren. En ik denk, zolang mensen echt in hun dagelijks leven, in hun psychosociaal en maatschappelijk functioneren, problemen blijven ondervinden, ja, zo lang zal je ze moeten helpen met herstel.
Ik denk dat we daar, dat is een belangrijke taak voor ons als onderwijzers, als docenten, als ontwikkelaar van nieuw onderwijs in een UMC, is dat we moeten ook aan onze studenten laten zien dat de fundamentele taak van de geneeskunst is niet genezen. Het is gewoon meedenken, meeleven en meehelpen waar het kan. Dus onze studenten zijn heel erg gericht van het zwart-wit denken, de oplossing, het antwoord. Dat als ze de juiste antwoord hebben, dat iedereen beter zou worden. En ze moeten ook beseffen dat ze gaan veel mensen ontmoeten met chronische aandoeningen die niet geneesbaar zijn. En dat ze ook moeten helpen mensen om waardevol de laatste levensfase in te stappen. En dat vind ik het allermoeilijkste van wat we nu leren en wat we nu zien in de praktijk. Is dat er een fundamentele mismatch is tussen wat we leren van genezen, beter maken, zwart-wit, antwoord, geen antwoord. En echt dat omgaan met het besef dat het leven eindigt is en dat op een bepaald moment dat je niks meer kan doen qua medicijnen voorschrijven, maar dat er heel veel betekenisvolle dingen zijn als zorgverlener. Luisteren, meehelpen, begeleiden in de laatste levensfase.
Er zijn heel veel verhalen te lezen op de website psychiatrieverhalenbank.nl. Kan een van jullie nou iets vertellen over een van de verhalen? Gewoon als voorbeeld.
Oh. Ik denk misschien, Megan, dat jij duidelijke voorbeelden hebt van verhalen. Wat mij altijd opvalt, ik kijk toch als wat mij opvalt aan de verhalen, is dat er toch best wel heel veel dingen terugkomen. Je ziet bij zowel depressie als psychose, als ADD, andere aandoeningen. Mensen lopen er zo lang mee. Mensen zijn zo vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Mensen hebben zoveel verschillende diagnoses gehad. En elke diagnose vraagt weer om een andere vorm van behandeling en therapie. Dus mensen kunnen heel lang in behandeling en therapie zijn voor één diagnose. En dan vervolgens een andere krijgen. En dan moet je heel anders oplossen. Dat vind ik iets wat mij altijd erin in raakt. De machteloosheid, het isolement. Ik las gisteren een verhaal dat Megan doorstuurde over iemand die we nu zouden benoemen als een man met verward gedrag.
Ja.
Die met een mes loopt te zwaaien en door de politie in zijn been geschoten wordt. En ik vind het indrukwekkend als je daar het verhaal achter leest. Hoe die man zelf vanuit een eerste depressie die ontstaat op zijn 35e... meer depressies ontwikkeld, die dan vervolgens weer omslaan in hypomanie. Hypomanie die zomaar doorgaat dat het weer omslaat in psychotische ervaringen. En dan uiteindelijk staat hij daar met dat mes tegenover de politie. En ja, dat vind ik indrukwekkende verhalen.
Ja. Ja, ik denk, er zijn zoveel indrukwekkende verhalen. En natuurlijk, we doen onderzoek op verhalen die niet... niet op de website komen, omdat mensen daar geen toestemming voor hebben gekregen. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb ook zitten huilen bij verschillende verhalen.
Je meent
het. Hoe kan iemand zoveel dingen meemaken en daarover vertellen? Mm. En toch, op het einde van een lange interview waar echt ik moest een paar keer stoppen bij een van de verhalen, waar ik dacht, dit kan toch niet. Dit is echt verschrikkelijk. En dat die persoon op het einde zegt, ja, ik ben zo dankbaar voor zus en zo, en ik ben zo dankbaar voor dit en dat, en ik wil heel graag mijn verhaal vertellen en doneren, en ik wil heel graag dat jullie hier iets mee kunnen doen.
Dus dat verhaal is ook gepubliceerd, is gedoneerd?
Ja.
Ja,
ja, is uiteindelijk gedoneerd. En ik bewonder keer na keer het feit, ja, de levenswil die mensen hebben, die mensen die dingen hebben meegemaakt en toch de moed hebben om daarmee om te gaan, om een oplossing daarvoor te vinden. Niet een oplossing, maar willen op een of andere manier die verschrikkelijke dingen betekenis geven. Of gewoon leren mee omgaan tenminste. Het is echt indrukwekkend.
Doe eens een schatting als jullie dat willen doen. Hoeveel verhalen staan er in de verhalenbank?
Oh, als je kijkt, nu hebben we een stuk of 100 op de website, maar ik denk we zitten...
Sinds 2017
nog. Ja. Ja. Maar je moet je realiseren dat niet bij gebrek aan verhalen is.
Nee.
Is bij gebrek aan mankracht om alle verhalen die we aangeboden krijgen te verwerken.
Jullie komen tijd tekort.
Absoluut. Ja. Absoluut. Als we echt... Ja. Er staat nu volgens mij een stop op, gewoon op donatie, omdat we het gewoon niet allemaal kunnen verwerken. Kijk, we hebben het nu over psychiatrie, maar als je daar gewoon bij in acht neemt dat er gewoon een crisis is in de geestelijke gezondheid van mensen. Wereldwijd, er is gewoon een crisis in geestelijke gezondheid. Er zijn zoveel verhalen en we kunnen die niet allemaal tot een mooi geredigeerd verhaal krijgen. Ja. Dat lukt ons gewoon niet. We proberen het gewoon zo hard mogelijk te doen.
Maar je daagde me uit, Stefan. Want wat is dan die crisis in de geestelijke gezondheid?
Hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de politici, dan zeggen ze, nou, het probleem is dat er zoveel mensen zijn met geestelijke gezondheidsproblematiek. En dat we niet en als je het vraagt aan de medische wereld, het verhaal dat we dat niet allemaal, dat we niet iedereen kunnen helpen. Ja, dus ja, maar is dat het probleem? Is het probleem met met de wereldwijde achteruitgang in geestelijke gezondheid, dat er zoveel mensen zijn met geestelijke gezondheidsproblematiek? Zou ik niet willen zeggen. Maar, dan kom ik terug op dat we nog niet de juiste concepten van gezondheid hebben. We hebben niet echt een manier om met elkaar te praten over wat het dan is in onze maatschappij en in cultuur en tijdperk, dat er zoveel mensen zijn die deze klachten ontwikkelen.
Wil je een silver lining?
Ja, doe maar.
Heb je behoefte aan een silver lining? Aan een soort van licht in de schemer, wat Stefan net heeft geschetst?
Wacht even.
Hoe je een mooi verhaal?
Oh, graag. We zijn hier bij het Hapsieshuis Radio gek op mooie verhalen. We hebben jullie niet voor niks uitgenodigd, mensen.
Nee, dat is niet waar. Maar wat wij proberen te doen, ik zal iets vertellen over een van de cursussen dat we samen hebben ontwikkeld en dat we samen geven ieder jaar. Het heet Narratieven in de Geneeskunde. En we nodigen iedere week gastsprekers uit. Dus een ervaringsdeskundige samen met een academicus meestal. En wat we merken, en studenten lezen gewoon academische teksten, maar ook literatuur. Ze lezen ook poëzie, iets wekelijkse thema. Dus we hadden één week over de psychiatrie. We hadden Floortje Schepers uitgenodigd en een ervaringsdeskundige. En ze hebben fragmenten van verschillende boeken gelezen. En daar ontstaat ineens de ruimte om hier een waardevol gesprek over te voeren. Als je de kunst erbij betrekt, de academische literatuur, de expert die in de praktijk werkt en de ervaringsdeskundige die van alles heeft gezien en meegemaakt en fantastisch aan zorgverleners. En jonge studenten die later in de zorg gaan werken, dan het is magisch bijna. De vragen die ze stellen, de interesse die ze hebben, de inzichten die ze krijgen door die verschillende perspectieven die meeklinken in zo'n situatie, dat is iets wat we graag meer van willen zien.
Ja. En dat is dus ook een manier om het systeem te veranderen uiteindelijk.
Creativiteit, hè? Eigenlijk creativiteit.
Ja. Creativiteit heeft een hele
zoveel grote alternatieven.
Creativiteit is belangrijk, kritisch denken is belangrijk, het kunnen omgaan met onzekerheid is belangrijk. Ja. Maar ik denk voor Megan en mij is het heel duidelijk dat het systeem zoals we het nu hebben is niet ideaal, het is ook niet houdbaar. Je kan op verschillende manieren proberen het systeem te veranderen en ik denk dat waar wij elkaar vinden is dat we zeggen van je kan het dus ook via het onderwijs veranderen als wij onze studenten op een andere manier opleiden. Tot kritische denkers, tot creatieve probleemoplossers. Mensen die weten om te gaan met onzekerheid. En we doen dat door niet alleen geneeskundige onderwerpen te nemen, maar ook geesteswetenschappelijke onderwerpen uit de kunsten, vanuit, ga zo maar door. Dan kan je dus de mensen die later het systeem gaan vormen, op een andere manier opgeleid hebben en daardoor het systeem veranderd hebben. Ik denk dat de silver lining is inderdaad.
Ja.
Daarbij wil ik luisteraars ook zeker wijzen op de nieuwe Utrechtse school, wat onze onderwijsstrategie is in het UMC Utrecht. En waarbij we dus inderdaad bezig zijn met deze dialoog op gang te brengen. En dan niet alleen dialoog met zorgprofessionals, maar dialoog met zorgprofessionals, kunstenaars, geesteswetenschappers, sociale wetenschappers,
diergeneeskundigen. Mag je zo vertellen dat de cultuur als het ware verandert en daarmee de zorg ook?
Ja, dat is een belangrijk streven wat we hebben.
Ja, duidelijk. Ja. Even nog terug naar de verhalenbank.
Ja.
Want waar ik zo nieuwsgierig naar ben, dat is wat nou in de verhalen de rol van contact en misschien zelfs aanraken is.
Mm-hmm.
Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ik denk dat
een
heel mooie onderzoek zou kunnen zijn. Dat we naar de verhalen zouden gaan kijken en daar op een kwalitatieve manier even gaan kijken naar de rol van fysieke aanraking. Wat ik lees terug in de verhalen is een grote behoefte om gezien te worden en geapprecieerd te worden als individu. En soms gebeurt dat door zangtherapie, muziektherapie, kunsttherapie, verschillende wat we zouden noemen standaard behandelingen, maar soms ook door door aanraking, dus fysieke contact, relaties, gezonde relaties met anderen. Dus dat zit er wel in.
Ja, ik wil er ook nog wel even op, want zoals ik net al zei, die verhalen, die iets wat terugkomt is machteloosheid en isolement. Mm-hmm. Mensen zijn alleen. Dat betekent een gebrek aan mm-hmm. mogelijkheden tot aanraking. Maar zoals ik net al zei, dat de verhalen die we verzamelen, dat zijn verhalen, maar die hebben altijd een affectieve structuur. Maar net zozeer zijn het verhalen die je terugvindt in het lichaam. Alle verhalen zijn niet iets wat ergens zweeft. Dat zijn gewoon...
Vaak dat het bedacht is.
We denken dat het in de hersens zit. Ja. Maar het zit niet in de hersens. Het zit in ons hele lichaam.
Ja. Waar zit het dan?
Het zijn belichaamde verhalen. Ja. Ja. Maar niet alleen dat. Ze zitten ook in de interactie met andere mensen. Dus ik denk, als je echt goed met verhalen wil werken, ja, dan kom je ook op lichaamsgerichte psychotherapieën, psychomotorentherapie. Nou ja, ik denk haptonomie is iets wat zeker een functie kan hebben daar. Ja.
Stefan, ik heb je te straks goed gehoord. Hè? Er zit een stop op de verhalen om in te zenden.
Ik wil er niet mijn hand voor in het vuur steken, maar er zijn zeker tijden dat we een stop hebben.
Het fluctueert.
Nou goed, ik denk dat op dit moment met de bekendheid van de verhalenbank, en die is er zeker, en er komt meer aandacht voor, en de benadering die we hierin kiezen is denk ik redelijk uniek. Komen er meer verhalen en ja, er zit, ik weet niet of er nu een stop, maar er hebben zeker zijn momenten geweest dat er stop op zit.
Ja, duidelijk. Af en toe moeten jullie dat doen in verband met de capaciteit.
Ja. Ja.
Maar tot slot had ik dus mijn laatste vraag van waarom is het zo belangrijk dat iedereen van patiënt, ex-patiënt, naaste zorgprofessionals zijn verhaal wel probeert op te sturen via psychiatrieverhalenbank.nl. Mm-hmm. En we zijn gek op one-liners aan het eind van interviews. Nee. Ja. Doe maar rustig aan. Ja.
Ik zou zeggen, we leren van elkaars verhalen. Ja. We leren niet alleen door te kijken naar bloedwaardes en dat soort van dingen, uitslagen en beelden en weefsel. We leren fundamentele dingen over de mens door te luisteren naar zijn of haar verhaal. Hoe meer verhalen we hebben, hoe meer waardevolle onderzoek we kunnen doen daarover. En ja, ik kom terug op wat ik zei over evidence-based medicine. Ik wil niet zeggen dat de verhalen worden een soort van data, maar de verhalen bieden ons inzichten die we anders niet kunnen krijgen in de gezondheid.
Hoe meer er in de diepte geluisterd wordt, wil ik het zo zeggen.
En een nieuw verhaal maak je niet alleen, maar dat maak je samen.
Oh.
Dat is een one-liner.
Ja.
Nou. Wat een besluit van onze ontmoeting. Ja. Universitair docent Megan Bilauta en onderzoeker en onderwijskenner Stefan van Gelen. Beide van het UMC Utrecht. Heel veel succes natuurlijk met de Verhalenbank Psychiatrie. Waarvan de website psychiatrieverhalenbank.nl nu al vol met boeiende verhalen staat. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio van het Hapsisch Huis Radio Live.
Dank jou wel.
De Verhalenbank Psychiatrie wil psychiatrische patiënten en hun omgeving een stem geven. Een verhaal geeft immers een betekenis aan ervaringen. En het verwoorden en delen ervan kan het eigen herstelproces ondersteunen, zoals we gehoord hebben. Voor anderen kan het verhaal een bron van troost en inspiratie zijn. Kijk op psychiatrieverhalenbank.nl voor alle informatie. Ik herhaal psychiatrieverhalenbank.nl. Deze aflevering van het Hapsisch Huis Radio Live is binnenkort terug te luisteren in de Soundcloud van het Hapsisch Huis Radio. En voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsisch Huis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar bijvoorbeeld is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds versterkt wordt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven en hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsisch Huis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in der tijd heel veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer. En inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Verzaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op Tapsies Huis Radio, ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bauke Hennepman dan, die boort met zijn muziek je gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio hier daarvan niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Tapsies Huis Radio Live. Het Tapsies Huis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bauke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Verzaan en Marlon Wong Xu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Doets Design, Libiticum en SBR TV Productions in Zoetermeer. Ik ben Leander Tijdhoff. Graag tot de volgende keer op het Tapsies Huis Radio, 24 uur per dag.